komt het aan bod. Ik ben al een heel aantal keer bij jullie geweest over de afgelopen 4 jaar. We zijn 4,5 jaar terug uit Cambodja en sinds die tijd is er via Jacco een contact ontstaan en mag ik met enige regelmaat bij jullie delen. En daar ben ik dankbaar voor. Als ik nou de vraag zou stellen, wat is nou het onderwerp van mijn hart? Wat zouden jullie dan zeggen? Jezus natuurlijk, maar... Wat zeg je? Oké. Wat is het onderwerp waar ik gepassioneerd voor ben? Ja, ik hoor daar het goede antwoord al. Discipelschap, zeker? Precies, ja, daardoorheen Jezus laten zien aan de wereld. Ja, absoluut, ja. Nog een keer? Ik hoor u nog niet. Ambassadeur zijn, ja precies. En dat zit allemaal een beetje rondom datzelfde, hè? Ambassadeur in deze wereld zijn, klopt. Dat is ook zo. En tegelijkertijd vraag ik me altijd af, en dat zeg ik ook maar een beetje in kwetsbaarheid, als ik hier nou een keer of, wat zal het zijn door de afgelopen jaren, 8 of 10 keer ben geweest of zo, zijn jullie dan nu ook echt discipelmakers geworden? Of ambassadeurs geworden? Of ik bedoel niet dat je dat eerst niet was en nu dan ineens wel of zo, maar is daar echt dan een stap in gemaakt? Of, en dat geldt niet alleen voor deze gemeente natuurlijk, maar ook als ik in andere gemeenten deel, of is het een mooi woord, maar is het niet transformatief? Verandert het niet echt iets in je leven? Zo van, we vinden het wel belangrijk en dat blijft in ons hoofd hangen, maar we maken niet de stap naar de actie, het doen, het Jezus volgen in de praktijk. En dat is een oprechte zorg die ik heb. Niet alleen voor mijn spreken, maar voor alle andere spreekbeurten waar ik ook naar luister. Dat ik dan op dinsdag met Talita het erover heb, waar ging het ook weer over op zondag, en dat ik dat een lastige vraag vind. Maar was het ook alweer? En dat betekent dus dat het niet zo transformatief is in mijn leven. Dat is een zorg. En die leg ik maar neer, omdat dat wel de laatste woorden van Jezus waren. Go and make disciples. Nu, discipelen maken jullie in de ECG, Martjan, wij allemaal. Maar dat is knap lastig. Want ik schaam me met jullie bij de mensen die zeggen, ja, die transformatie, ja natuurlijk, door de genade van Jezus, ik zie echt stappen ook in mijn leven, maar toch is het ook zo moeilijk. Toch? Of ben ik de enige die dat... Nee, ik zie in ieder geval een aantal mensen ook knikken, schudden, ja. Dat is lastig. Afgelopen zomer was ik aan het nadenken over dit onderwerp. En een van de dingen die in mijn gedachten kwam is het gedeelte waar we vanmorgen bij stilstaan. Het is heel praktisch, heel tastbaar. Jullie hebben het ook letterlijk allemaal in je handen, een touwtje, een papiertje en een pen. Het is heel praktisch, heel tastbaar. En ik wil het vanmorgen bij jullie neerleggen in de gemeente als iets wat kan helpen om dit nou heel praktisch vorm te geven. Dus verwacht geen hoge theologische dogma's, op dat is het allemaal vanmorgen niet. Het is een heel praktisch woord vanmorgen. Hoe kun je dat nou doen, Van der Maas? Of, beter gezegd, hoe kun je dat nou doen, Heer Jezus, discipelen maken? Geef me daar eens wat praktische handvaten voor. Dat is het topic van vanmorgen. Je mag het discipelschap noemen, je mag het mentorschap noemen, je mag het buddieschap noemen. Elk ander woord mag je erop plakken wat je wil, maakt me niet uit. Maar dit is de kern waar het om gaat. Hoe kun je dat nou doen? En ik geloof dat de Bijbel daar hele praktische adviezen voor geeft. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan. Want het is natuurlijk niet mijn gevoel waar het om gaat vanmorgen, maar om die opdracht van de Heer Jezus. Ga en maak discipelen. Nou, ik wil eerst maar met elkaar het gedeelte lezen waar het vanmorgen over gaat. En dat kunnen we vinden in het Oude Testament vanmorgen in Prediker. Prediker hoofdstuk 4. Pak het er maar bij. Prediker hoofdstuk 4, en dan ga ik met jullie lezen vanaf vers 9. Prediker, Salomo, die schrijft hier een aantal hele wijze lessen als die kijkt eigenlijk naar het leven onder de zon, zoals hij het noemt. En dan schrijft hij onder andere dit. Prediker hoofdstuk 4, vers 9. Hij zegt, je kunt beter met z'n tweeën dan alleen zijn. Want samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en één van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en ten val komt, is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar, maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? En iemand die alleen is, kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met z'n tweeën hou je stand. Een koord dat uit 3 strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. Dat is het woord voor vanmorgen waar we met elkaar bij willen stilstaan. En dat begint heel praktisch bij die zin in vers 9. Je kunt beter met z'n tweeën dan alleen zijn. Want samen is vroeger loon. Nou, even stilstaan bij dat alleen zijn. Ik geef jullie gewoon wat getalletjes en die kun je prima nakijken zometeen. Maar er zijn zo ontzettend veel mensen alleen. En dat is nooit de bedoeling geweest. Salomo zegt het hier, je kunt beter met z'n tweeën dan alleen zijn. Dat is blijkbaar voordeliger. Dat heeft resultaat, dat zwoegen niet alleen, maar met elkaar dat loont. Maar ook helemaal aan het begin van de Bijbel vind je die tekst al. Hè? Dat Adam geschapen wordt en dat God zegt het is niet goed. Dat is opvallend, hè? Voor de zondeval is er iets niet goed blijkbaar. Of incompleet zou ook een mooi woord zijn wat daarbij past. Het is niet goed dat de mens alleen zij. En dan maakt hij Eva. Natuurlijk kunnen we daar allerhande dingen van zeggen over het huwelijk. Maar er zit ook een diepere betekenis in. Jij en ik, wie je ook bent, getrouwd, single, dat je partner is weggevallen of wat de situatie ook is. Je bent niet bedoeld om alleen te zijn. Als jongere van 12 of 13 die net naar het voortgezet onderwijs gaat. Of als ouderen dat je zegt, ja, wie ziet er nog naar mij om? Of alles daartussen. We zijn niet, wij als homo sapiens, wij zijn niet bedoeld om alleen te zijn. En ja, daarom schept God de vrouw. En ja, daardoor is er een hele grote groep mensen ontstaan. Maar niemand is bedoeld om alleen te zijn. Het gaat niet alleen over het huwelijk. Dan die getallen die ik net eventjes aankondigde. Toch is eenzaamheid sky high. En ik heb niet specifiek gekeken vanmorgen hoe dat in de ECG hier is of in de omgeving waar jullie zijn. In Uithoorn, dat weet ik niet precies. Maar als ik naar de iets bredere getallen kijk in Nederland, dan, ik lees ze maar even voor, dan zeker sinds corona, zegt 34% super eenzaam te zijn, 14% nog sterker, sterk eenzaam, dat is de helft van de bevolking. Dat vind ik heftige getallen. Dat betekent dat als je ergens woont en je hebt gewoon een rijtjeshuis, dat of links of rechts, statistisch dan hè, dat iemand is die zegt, ja, ik ben eigenlijk alleen. Zo dichtbij is het. Of als je hier zit, en laten we maar even ervan uitgaan dat het hier in de ECG ook zo is, dat je zegt, ja, die buurman links of die buurvrouw rechts. Misschien wel eenzaam. Voor mijn werk werk ik veel met jongeren, daar weet ik dat deze getallen waar zijn, maar het is niet alleen voor jongeren, het is ook voor ouderen zo. Moeder Teresa zei daar iets over. En ik wil die quote van haar voorlezen. Zij zei, eenzaamheid en het gevoel van niet gewenst te zijn vormen de verschrikkelijkste armoede. Zal ik die nog een keer voorlezen? Eenzaamheid en het gevoel van niet gewenst te zijn vormen de verschrikkelijkste armoede. En ik denk dat zij de spijker op de kop slaat en dat ze daarmee onderstreept en opnieuw aanstipt. Dit is precies wat Jezus ook zegt, wat God ook zegt aan het begin van de schepping. Het is niet goed om alleen te zijn. Het is de verschrikkelijkste armoede als je alleen moet zijn. Zometeen komen we nog even op die quote terug. En het mooie, ik beelde dat net even uit, hè, dat als je gewoon in een rijtjeshuis woont, misschien hebben jullie wel prachtige villa's, ik weet het niet, en woon je meters van anderen vandaan, maar bij mij, ik heb een buurman en een buurvrouw links en een buurman en een buurvrouw rechts, maar dat betekent dus dat ergens in die huizen eenzaamheid is. En als ik weet dat het met hun goed gaat, dan zit het wel daarnaast. Het is echt dichtbij. En dat betekent ook iets moois. Dat jij en ik niet naar Mexico toe hoeven om dingen op te lossen. Maar dat het bij jou en bij mij in de straat zit. Zo dichtbij, zo praktisch. Discipelen maken dicht bij huis. Niemand is dus geschapen om alleen te zijn. Nou, ik noemde net even die getallen voor als het dus niet goed gaat. Als er eenzaamheid is. Maar ik zou het ook vanaf een andere hoek willen benadrukken. Wie ziet er om naar mijn kinderen? Mijn tienerkinderen bijvoorbeeld. Het gaat niet per se verkeerd met ze, begrijp me goed. Het gaat hartstikke goed met Amy. Ze heeft me net even fijn geholpen. En mijn dochter Joy, die was hier de laatste keer met de viool, weet iemand het nog? Gaat hartstikke goed met haar. Prima. Maar wie ziet er naar ze om als zij zich willen losmaken van Talita en mij? Wie is er dan voor hen om echt dichtbij te zijn? Om die vraag te kunnen stellen. In alle kwetsbaarheid, in alle openheid. Is er dan iemand? Of zijn ze eigenlijk dan alleen? En dat geldt natuurlijk niet alleen voor mijn kinderen. Jullie hebben allemaal ook kinderen, kleinkinderen, mensen in jullie omgeving waar hetzelfde voor geldt. Het gaat niet per se verkeerd met die of die persoon. Maar misschien is die wel alleen eigenlijk. Of zou die wel iemand nodig hebben? Jij en ik, wij kunnen daar verschil in maken. Want, dat zegt Prediker, je kunt beter met z'n tweeën dan alleen zijn. Nou, even nog om dat te plaatsen in de context van discipelschap. Hè, ik heb daar eerder ook over gedeeld. Discipelschap, mensen, kan niet iets zijn van het hoofd. Als wij met elkaar vinden dat discipelschap belangrijk is, dat is een rationeel statement, een rationele overweging, zeg maar. Maar als dat geen uitwerking vindt in ons leven, ja, wat is het dan? Ja, dat is die vraag dat je aan Jezus zou kunnen vragen. Stel dat hij hier was. Heer, 2000 jaar geleden, Heer, Ja, wie zijn uw discipelen dan? Hoe maakt u discipelen dan? Ja, Petrus, Johannes, Jacobus. Zo had hij wel een rijtje van mensen met wie hij intensief optrok. Dat was voor Jezus niet iets van een soort theologisch begrip dat discipelschap belangrijk is, maar dat was een praktisch iets wat hij uitwerkte en waar hij het overgrote deel van zijn tijd aan besteedde. En nou de spiegel voor ons. Wie discipel jij? Dat kan dus niet buitenom een relatie gaan. Dat kan niet buitenom een, ja, met prediker dan, met een oplopen met iemand zijn waarbij je zegt, ik wil zo graag dat Jezus door mij heen aan die ander zichtbaar wordt. Zijn jullie bij me? Als het alleen maar hier zit, zeg maar, dan kan het niet. Het moet zakken naar het hart en het moet ook naar de handen gaan. Het moet er daar uitkomen. Zoals prediker zegt. Met z'n tweeën zijn, samen oplopen. Samen zwoegen, maar dat loont. Dat levert iets op. En als ik dat mag toepassen naar een breder perspectief dan alleen onder de zon, waar prediker kijkt, waar Salomo kijkt. Als je nou oploopt met iemand en die ander leert door jou heen Jezus kennen. Die ander leert door jou heen iets te zien van hoe goed God is. Die ander leert door jou heen iets van liefde proeven die de wereld niet kent. Dat zwoegen, dat samen optrekken, dat loont. En die wereld, die buren links en rechts, die hebben die liefde, die hebben dat zicht op Jezus best wel nodig. Goed. En dan wordt Salomo heel praktisch. Heel praktisch, want hij geeft dan drie dingen aan. Het eerste, het wordt gewoon een driepuntenpreek vanmorgen. Als je gewoon meegaat, dan bij vers 10 zegt hij, ja, want als je dus samen bent, met twee vrienden samen bent en een van de twee valt, dan help je elkaar weer overeind. Er zit iets praktisch in, dat je elkaar overeind helpt. En als je alleen bent, dan ben je beklagenswaardig, zegt hij, want ja, dan heb je niemand. Dan ga je naar vers 11 toe. Dan zegt hij, ja, een ander element is dat als je samen slaapt, dan geef je warmte aan elkaar door, maar alleen is het bitterkoud. Dat is mijn eigen vertaling. Hoe krijg je het dan ooit warm? En dan het derde punt is dat hij zegt in vers 12, ja, als je alleen bent en je wordt aangevallen, hoe moet je dan stand houden? Wie dekt jou dan? Wie helpt jou dan? Nee, dan kun je geen stand houden. Maar samen kan dat wel. Met z'n tweeën hou je stand. Nou, drie elementen. Dus en dan komen we uit op dat prachtige voorbeeld van dat koord. Nou, zometeen daar meer over. Drie dingen dus. En het is ook wel belangrijk om de belangrijkheid daarvan even nog te onderstrepen. Ik ben hier vanmorgen heen komen rijden vanuit Almere. Weet je, ik weet niet eens hoeveel kilometer het was, maar als mijn auto het zou begeven, dan bel ik de ANWB. Als ik het koud heb, dan druk ik op mijn display dat hij 2 graden warmer moet. Weet je, deze issues die hij je noemt, wij kijken er zo makkelijk overheen. Aangevallen, dit is Oekraïne niet, dit is Gaza niet. Ik dacht wel dat ik veilig van Almere naar Uithoorn kon komen. Maar als je je voorstelt dat dit is geschreven in een tijd dat je dus, ja, je zou zomaar kunnen vallen. In een put of zo. En je enkel verzwikken of breken. En dan? Wie helpt je dan verder? Nee, je ligt daar gewoon alleen dood te gaan hoor. Dit is geen trauma die landt op 50 meter afstand. Nee, het is belangrijk dat je samen gaat. Of over dat slapen. Stel dat je de Uithoorn net niet haalde. Dat het een beetje tegen zat die reis vandaag. En dat het donker invalt. Nou, dan breng je samen de nacht door in het open veld. Dan heb je elkaar nodig om warm te blijven. Want het wordt koud, 's nachts. Ja, dat verdedigen spreekt ook voor zich, hè. Samen hou je stand. Samen kun je elkaar helpen. Samen kun je elkaar rugdekking geven. Maar als je alleen bent, dan lukt dat niet. En in deze tijd hebben we daar zo weinig last van, zou je kunnen zeggen. Tenminste, ik ga zo meteen proberen toe te passen. Maar het was belangrijk voor die tijd. En het is belangrijk voor onze tijd. Want met die toepassing wil ik eigenlijk door die drie elementen heen gaan met jullie. En kijken wat wij er dan van kunnen leren. Is dat goed? Is dit Uithoorns voor yes? Of is dit Uithoorns voor stoppen van de Maas? Nee, we gaan naar die drie punten kijken. Het eerste gaat dus over vallen. Hè, dat is het centrale thema in vers 10. Het samen optrekken, want als je dat doet, dan kun je elkaar helpen als je valt. Nou, wie valt er niet? Wie valt er niet? Jij en ik, wij allemaal. Jacobus zegt, hoe vaak struikelen we niet allemaal? Het gaat dan over het spreken daar. Hoe vaak struikelen we niet allemaal? Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen die in staat is ook in het hele lichaam, ook het hele lichaam in toom te houden. We vallen allemaal. In ons spreken, ja, maar ook op andere gebieden, mag ik het zo zeggen. Zomaar een paar voorbeelden. Als ik denk aan de ingewikkeldheid van het leven. Ik val daarin. Ik struikel daarin. Ik ga daarin op mijn gezicht. Of de hoeveelheid van verleidingen. Als ik s'avonds naar huis rij, zeg maar, en er wordt mij aangeprezen om naast Talita nog een andere vrouw te flirten, gewoon omdat het leuk is, toch? Of thuis.nl, dat soort gedoe. Raar, toch? Verleidingen, die voor je het weet een zaadje planten en er ontstaan gedachten. En natuurlijk doe je misschien niks mis, maar man, wat een verleidingen. Voor de generatie jongeren waarmee ik werk, wordt wel geschreven, kijk, maar ik moest vroeger nog ergens porno opzoeken, maar zij krijgen het gewoon in hun mailbox gepusht. Op alle mogelijke fronten moet het hun leven als het ware bederven. Dat is hoe het is. Verleidingen, ze komen op je af. En dat geldt voor mannen en vrouwen natuurlijk. Of aan andere dingen, bijvoorbeeld de hoeveelheid keuzes die op je afkomen. De druk die daarmee gepaard gaat. En dat je niet meer de tijd neemt om naar God te kijken en te zeggen, wat wilt u eigenlijk? En dat je maar doet. En voor je het weet doe je dus de verkeerde dingen en struikel je. Of de rijkdom waarin we leven. Ik vind dat soms wel lastig als ik dat vergelijk met Cambodja. Er was zo weinig keuze. Soms was dat ingewikkeld, maar soms was het ook goed hoor. Daar hoef je ook niet over na te denken. Dat je ook niet met die rijkdom en met die afleidingen te maken. Maar wel weer andere dingen. Maar Jezus waarschuwt daarvoor. En die gelijkenis van dat zaad, toch? Dat de vrucht verminderd wordt, dat het onderdrukt wordt, dat het verstikt. Waarom? Ja, vanwege die verleidingen van de rijkdom. De drukte van het leven. En daardoor kun je vallen. Daar hebben we allemaal mee te maken, denk ik. Dat vallen, nog even een kort woord daarover. Dat kan natuurlijk zijn dat ik gewoon wel inga op zo'n advertentie. En dat ik gewoon een grove fout bega. En dan heb ik het nodig dat jullie mij aanspreken. Of dat mijn metgezel mij aanspreekt en zegt, Van der Maas, dat kan niet. Dat mag echt niet. Je struikelt hier, man. Je gaat onderuit. Dit kan niet. En hij helpt mij weer overeind. Dat moet gebeuren als er zonde in het spel is. Als ik iets doe wat gewoon fout is. Als ik lieg of als ik andere dingen doe. En bij jullie hetzelfde. En daar heb je dus elkaar voor nodig. Want alleen kan het zomaar blijven bestaan. Zonde, liegen, stelen, morele dingen. Dat soort dingen, daar val je dan in. Maar er is ook nog iets anders waarvoor je elkaar nodig hebt. Waar je ook kunt struikelen. Dat is dat je je doel mist. En dat is de letterlijke betekenis van zonde. Het is niet dat ik iets inherents fout doe. Maar het is dat je zegt, Van der Maas. Serieus, besteed jij je tijd daaraan en zoveel? Voel je hem? Dat het niet per se fout is wat ik doe. Ik kijk niet de verkeerde filmpjes op YouTube. Maar 5 uur per dag is wel een beetje veel, toch? Nou, dat is misschien voor jullie dan niet van toepassing. Misschien hebben jullie andere dingen. Dat je zoveel met je tuin bezig bent. Of met, weet ik veel. En dat je zegt, echt waar? En kijk eens naar je buren. Kijk eens naar je straat. Kijk eens naar wat de nood in de wereld. Die schreeuwt om liefde. Voel je hem? En zo mag je hem voor jezelf invullen natuurlijk. Het is niet fout. Maar je hebt elkaar nodig om dat in perspectief te plaatsen. Om te zeggen, ja, is dit dan waaraan je wil geven? Is dit waaraan je je leven wil besteden? Je mist wat Jezus voor je heeft bedacht, doordat je niet bent afgestemd op hem. En dus, je hebt elkaar nodig. En ik ga vanmorgen 3 keer dezelfde vraag stellen eigenlijk. Die vraag scheelt maar 1 woordje. En die vraag is, als je nou iemand nodig hebt om dus de ander overeind te helpen als je valt, hè? Want dat is waar dit vers over gaat. Dat is mijn eerste vraag. Heb jij zo iemand? Heb jij zo iemand naast je die zegt, hé, ik zie wat er gebeurt. Kom gast, ik help je weer overeind. Kom joh, opstaan. Dit was niet goed, dat beleiden we, dat lossen we op. Of de focus was hier verkeerd, maar we gaan terug, we richten ons op Jezus. Opstaan. Kom, heb je zo iemand? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag, misschien voel je me aankomen, is de spiegel daarvan. Ben je ook zo iemand? Ben je ook voor iemand anders, iemand die meekijkt in het leven van een andere en zegt, hey, kom op, opstaan gast, dit was niet goed, hier raak je een beetje van de weg, maar kom, opnieuw focussen op Jezus. Heb je zo iemand? En ben je zo iemand? Die vraag komt steeds terug vanmorgen. Want discipelen maken of discipelen zijn, gaat niet in je eentje, gaat niet los van elkaar. Je hebt elkaar echt, echt nodig. Dan gaan we naar de tweede. Het tweede gaat over dat als je bij elkaar slaapt, dan geef je warmte aan elkaar door. Maar als je alleen bent, dan krijg je het niet warm. Nou, als ik een paar teksten lees, omdat ik denk dat er zit iets met liefde en koelte en warmte. En nou, luister maar mee. Matteüs 24. Doordat de wetteloosheid toeneemt, het gaat over een gedeelte in de eindtijd. Doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Bij liefde heb ik een warm beeld en als die liefde bekoelt, dan ontstaat er dus iets anders. Over de liefde in 1 Korinther 13. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwade niet aan. En helemaal aan het einde in de Bijbel wordt tegen een van de kerk of een van de gemeenten geschreven dat er iets is wat God dus tegen hen heeft. En dat is, u hebt de liefde of de verliefdheid van wel eer verlaten, vergeten. Daar ben je van weggegaan. Ik zie een link tussen koude en liefdeloosheid en warmte en liefde, die twee. Je hebt elkaar nodig om het warm te hebben. Dat is wat vers 11 zegt. Als ik om me heen kijk, dan zie ik veel koude in de wereld. Veel verkilling, veel verstarring, zeg maar. En dan denk ik, waar is die zachtheid? Waar is die liefde? Waar is die warmte waarin je elkaar ontmoet, waarin voor elkaar zorgt, elkaar omhelst, elkaar, wij als christenen dan ook mag samen op Jezus mag richten, de bron van liefde, de bron van warmte. Ik denk niet dat ik de enige ben die soms het gevoel heeft dat het zo om onszelf gaat, zo koud is en zo hard is. En ik denk dat we voor prestatie en voor persoonlijk succes dingen als relatie en vriendschap op het altaar leggen. Het altaar van succes en welvaart. Individualisme. En dat zit niet alleen buiten de muren van de ECG. Of buiten de muren van jou en mijn hart. Dit zit ook in mijn hart. En dus moet ik daar steeds naar terug. Nee, hoe kan ik die ander lief hebben? Hoe kan ik er voor die ander zijn? Weg met wetteloosheid, weg met koude. En Heer, laat uw, mag ik zeggen, warme liefde door mij heen stromen. Mijzelf verwarmen, maar ook die ander naast mij verwarmen. Want als je samen bij elkaar slaapt, is dan hier het voorbeeld, dan heb je het warm. Maar in je eentje lukt dat niet. Ik was in de vakantie, waar ik net al even heel kort wat over deelde, een boek aan het lezen. Dat is het boek van John Mark Comer. Kent iemand hem? Niet. Nou, dan heb ik een leuke boekentip voor jullie vanmorgen. John Mark Comer heeft het boek geschreven Practicing the Way. Hij is er ook in het Nederlands. De Weg Volgen, uitgegeven bij Jongbloed. Prachtig boek over discipelschap. Echt van harte aanbevolen. Dus Practicing the Way, of De Weg Volgen van John Mark Comer. Heel, heel mooi. En in dat boek komen ook dit soort topics aan bod. Maar een van de dingen die hij beschrijft is, je kunt in je leven, dat is een beetje generalistisch, maar je kunt voor twee dingen gaan. Eén is, je kunt voor je persoonlijk succes gaan. Voor wat er op jouw cv staat. Man, deze opleiding, dat project, dit geweldig wat je hebt gedaan, een boek wat je hebt geschreven, noem het maar op. Je achievements, je dingen die je bereikt hebt. En je hebt een dijk van een cv. Geweldig, daar kun je voor gaan. En dingen voor op het altaar leggen. En waar denk je dat je eindigt als je met pensioen gaat, met die cv? Dat is niet zo belangrijk hoor. Precies, je eindigt in eenzaamheid met je dijk van een cv die irrelevant is geworden. Of, John Mark Comer zegt, je kunt gaan voor iets anders. Beetje luguber, maar dat is je uitvaartdienst. En dat mensen over jou zeggen, weet je die gast? Weet je die meneer? Die mevrouw, die was er altijd. Die op een of andere manier had hij altijd ruimte in de agenda voor een echt gesprek. Die vroeg door. En dan aan het einde was het niet van, nou God zegen je of zo. Joh, ze omhelsde je en dan bad ze voor je en je voelde gewoon, ze was er echt. Dat soort dingen. Ik weet niet waar jij voor wil gaan. Maar mijn cv interesseert me niet zoveel meer. Ik zou graag willen dat mensen over me zeggen die, hij was er gewoon. Hij was echt. Hij faalde ook aan alle kanten. Maar hij was er echt. En iets van liefde kwam, iets van Jezus en die liefde kwam door hem heen. En ik voelde dat, ik ervoer dat. Daar zou ik voor willen gaan, dat mensen dat zeggen, toch? Nou, of mensen dat gaan zeggen, dat hangt af van de keuze die wij nu maken. Ben jij namelijk zo iemand, waar Prediker over schrijft, die bij een ander is en die warmte geeft? Zodat zij dat later over je kunnen zeggen. Of ben jij zo iemand die gaat voor zijn eigen dingen? Voor die welvaart misschien, of voor het succes, of voor die dingen op de cv? Leeg is het. Twee vragen opnieuw. Ben jij dus zo iemand, voor een ander aan het begin van die kant, ben jij zo iemand voor een ander? Die warmte van Jezus, die liefde van Jezus doorgeeft. Ben jij dat? En heb je ook zo iemand? Zo iemand die bij jou langs zij komt. Bij iemand die de arm op jouw schouder legt en zegt, gastjongen, ik zie wat koudheid in je leven. Kom dichtbij. Waar je relatie mee hebt, waar je dichtbijheid mee ervaart. Dichtbij zijn. warmte doorgeven. Daar heb je elkaar voor nodig. Ik pas het toe, hè. Maar in al die kilheid en al die koudheid van de wereld is de liefde van Jezus meer dan ooit nodig. En die kan ook door jou en mij, door u en mij heen stromen. Dan komen we bij het laatste element in vers 12. Dan gaat het over het verdedigen. Want je wordt aangevallen. En wat doe je dan? In je eentje dan, ja, dan probeer je misschien wel, maar dan hou je geen stand, zegt Salomo, maar met zijn tweede lukt dat wel. Laat me opnieuw een vers voorlezen uit 1 Petrus hoofdstuk 5. Leg de last van uw zorg op hem, want u ligt hem na aan het hart. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande kunt blijven en niet zult wankelen. Andere tekst waaraan je zou kunnen denken is de wapenuitrusting. Waar je wordt opgedragen om hem aan te doen, omdat je aangevallen wordt. Nou, nu gaat het mij niet om de exacte uitleg van deze tekst uit 1 Petrus 5, hoor. Maar wat evident is, uit zowel het Oude Testament, Salomo bijvoorbeeld, als uit het Nieuwe Testament, Petrus bijvoorbeeld, is dat er aanval zal zijn. Dat er strijd zal zijn. Daar kunnen we niet omheen. En wat heb je dan nodig? Jezus natuurlijk, is altijd 10 punten, absoluut, zeker. Laat ons vasthouden aan hem. Maar we hebben ook elkaar nodig. We hebben elkaar nodig om stand te houden. Een hele tijd geleden las ik eens een blog over, en dat is nu ook nog wel relevant met alles wat er in de oorlogen gebeurt en zo. Hoeveel soldaten denk je dat er nodig zijn voor één soldaat aan het front? Nou, hoef je geen antwoord op te geven, maar het zijn er ongeveer 7. Dus één soldaat die zijn maar kan vechten, daar zijn er 7 voor nodig die zorgen voor voedsel en voor brandstof en voor munitie en voor ondersteuning en voor medics en voor weet ik wat allemaal. Ontzettende rij mensen erachter om dat te ondersteunen. Je kunt niet alleen strijden. Je hebt elkaar nodig. Dat weten ze bij Defensie. En gek toch dat we soms in de kerk denken dat je toch nog wel in je eentje... Ja, dat zeggen we niet, ratio. Maar we doen het wel. Want mijn hart openen voor waar de strijd zit. Zeggen waar ik kwetsbaar ben. Zeggen waar ik hulp nodig heb, of honger heb, of medische zorg nodig heb. Pas het zelf maar toe. Dat is toch een beetje kwetsbaar. Gek toch? We hebben elkaar nodig om stand te houden. Dat zegt Salomo en dat is ook zo. Over aanvallen... Je kunt denken over aanvallen in je denken bijvoorbeeld. Ik noemde er net al wat voorbeeldjes van. Voor je het weet is er een zaadje geplant wat zomaar wortel gaat schieten en het gaat helemaal een verkeerde kant op. Of aanvallen in je lichaam, aanvallen in relaties, geestelijke strijd. Zomaar wat voorbeelden waar we allemaal aan zullen worden blootgesteld. Dat is niet de vraag. Maar de vraag wel is dan, wie staat er dan naast je? En dus komt weer diezelfde vraag. Wie staat daar naast jou om te zeggen, ik zie dat je aangevallen wordt. Ik zie dat het heftig is. Ik zie dat het je wat doet. Maar I've got your back, zoals ze dat zo mooi in het Engels zeggen. Ik zal voor je staan. Ik sta met je in de bres. Ik strijd met je. En samen, in de kracht van Jezus, houden we stand. Heb je zo iemand? Heb je zo iemand die dat doet? Jullie zijn zo braaf mensen. Ik wil het echt als vraag hoor. Maar ook, ben je zo iemand voor iemand anders? Dat je zegt, ik zie wat er gebeurt. Ik zie de heftigheid. Ik hoor ervan, man, ik blijf niet aan de zijlijn staan. I've got your back. Ik zal er voor jou staan, in de bres springen. Ben je ook zo iemand? Die ander heeft dat nodig. Die is kwetsbaar zonder jou. Die houdt het niet vol zonder jou. Net zoals dat jij het niet volhoudt zonder die ander. Prachtig plaatje waar je dat bijvoorbeeld ook ziet, is dat Mozes op de berg moet gaan staan bidden. In het dal is de strijd bezig en Mozes staat er op de berg. Is hij daar alleen? Nee, natuurlijk niet. God is bij hem. Maar nog meer, toch? Ben en Gur, geloof ik. De namen geloof ik staan. Ja, Aaron en Gur staan aan beide zijden. En wat doen ze? Ze houden de handen omhoog. Kan niet in zijn eentje? Nee, natuurlijk niet. En natuurlijk is de Heer die de strijd uiteindelijk leidt en de overwinning geeft. Maar ze moeten samen, ze mogen samen strijden, schouder aan schouder. Ze mogen elkaar ondersteunen. Dat is wat gebeurt. En zo hebben wij ook mensen nodig. Zo heb jij ook mensen nodig. Die jou helpen in die strijd. Dus heb je zo iemand? En ben je zo iemand? Ja? Dan gaan we naar de afronding toe. Jullie hebben allemaal een touwtje van mij gekregen. Allemaal een touwtje. Je voelt hem natuurlijk al aankomen, hè? Hij is niet zo heel ingewikkeld. Als je nou dat touwtje opendraait, ben je hier echt voor aan het zoeken geweest. Dan kom je bij de HEMA, verkopen ze touwtjes met 2 strengen. Ik denk, nee, ik heb touwtje nog met 3 strengen. Kom je bij de Lidl of weet ik voor waar ik was, hebben ze met 4 strengen. Ik zeg, nee, ik moet hem met 3 strengen. Maar jullie hebben een touwtje met 3 strengen. Draai hem maar open. Je kunt zien dat er 3 strengetjes zitten. Zie je dat? Maar niet uit elkaar trekken, hè? Niet uit elkaar trekken, alleen een beetje opendraaien. Een touwtje met 3 strengen. Salomo zegt dus, een touwtje wat uit 3 strengen bestaat, dat wordt niet snel verbroken. Altijd even checken, wie heeft dit als trouwtekst? Is er iemand die dit als trouwtekst had? Niet? Ik hoor hem zo vaak langskomen bij trouwteksten. Ja, ik zie Jacco ook. Weet je? Een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. Niemand als trouwtekst? Oké. Okay. Ja, wel toch? Precies, precies. Nou, dat is deze tekst, hè? Dus dat is dit touwtje. Nou, die tekst is geweldig toegepast op jou en je levenspartner en aan Jezus erbij. Dat is een sterke bond. Hè? Dat is een sterke, sterk verbond. Dat houdt samen. Maar, dus hou die tekst vast, maar dat is eigenlijk niet waar het hier over gaat. Ik bedoel, het is prachtig toegepast, maar eigenlijk gaat het hier over iets anders. Dat durf ik best wel een beetje stevig te zeggen, omdat heel dat boek Prediker, daar wordt eigenlijk God buiten beeld gehouden. Het gaat over onder de zon, het gaat over het platte domein, zeg maar. En dan hebben we ineens deze tekst met 3 strengen. Ik denk dat die ergens anders over gaat. Dit gaat over die 3 strengen hier. Dat is dat je elkaar helpt als je valt. Dat is als je warmte doorgeeft als je het koud hebt. En dat is dat je elkaar beschermt als er aanvallen zijn. En als je op die manier, met die 3 strengen, een vriendschap bouwt, naast een ander loopt, en plak alle woorden erop die je zelf wil, dan is dat sterk. Dan houdt dat stand. Dat is wat Salomo zegt, ook wel logisch hoor, want hij zegt dus vers 10, vers 11, vers 12, conclusie. Vers 10, overeind helpen. Vers 11, warmte doorgeven. Vers 12, beschermen. Die 3 dingen worden niet snel verbroken. Zijn jullie mee? En daarom een touwtje. Als een hele simpele herinnering, en hij past bijvoorbeeld perfect in je Bijbel, als je geen digitale Bijbel hebt tenminste, dan is het een beetje lastiger, maar hij past prima in je Bijbel, en hou hem daartussen, als een reminder, voor deze vraag. Met wie wil ik mijn leven, gewoon jouw leven, mijn leven, met wie wil ik mijn leven op zo'n manier verstrengelen? Met wie wil ik, als Jezus opdracht was discipelen maken, met wie wil ik dan op zo'n manier optrekken? Hey, de persoon die in jouw gedachten zit. Als jij valt, ik help je overeind. Als jij het koud hebt, ik zal er zijn, joh. Ik wil die armen om je heen zijn in Jezus' naam. Hey, joh, als je aangevallen wordt, ik sta met je en voor je in de pres. Dat is dit. Zijn jullie mee? En dat is dus super praktisch. En daarom heb je deze gekregen. Ik wil jullie echt uitdagen. En of dat nu gelijk is in de dienst, misschien geeft de Heer je wel gelijk een naam. Misschien is dat zometeen tijdens de koffie, misschien is het in de komende week, weet ik veel. Ik wil je uitnodigen. Zou je willen nadenken? Willen bidden? Jezelf willen afvragen. Heer, voor wie mag ik zo iemand zijn? Dat ik in uw naam een mentor mag zijn, discipel opmaken, buddy, whatever the word is. Hè? Dat maakt allemaal niet uit. Voor wie mag ik het zijn? En dat je zegt, Heer, voor die naam wil ik op deze manier, die u vanmorgen laat zien, wil ik mij verbinden. Daar wil ik mij aan vastmaken, aan deze persoon. Daar wil ik tijd voor opofferen, wil ik desnoods geld voor opofferen, wil ik energie voor aan de kant zetten. Ik wil op deze manier, die u laat zien, in uw opdracht van discipelen maken, op deze manier wil ik het, Heer, ja, niet in mijn eigen kracht, kom mij te hulp in mijn zwakheid, maar ik wil het, Heer. Dit is mijn verlangen, dit zit in mijn hart. Niet meer in mijn hoofd, ja, ook in mijn hoofd. Maar via mijn hart, ik ben hierop aangeraakt, wil ik het uit mijn handen laten komen. Zijn jullie bij me, Uithoorn? Zijn jullie bij me? Are you with me? Land dit, sluit dit aan. Ja. Ik wil je uitnodigen om hier een naam op te schrijven. Als je die naam hebt, daarom heb je een pen gekregen. Excuus als ze het niet doen trouwens. Dan moet je het maar even onthouden en thuis erop schrijven. Maar schrijf een naam hierop als je hem hebt. Maak het praktisch. Stop hem in je Bijbel of hang hem aan je spiegel. Of dat je hem tegenkomt, in, weet ik veel, ergens. Dat je er steeds aan terug gaat. Oh ja, dit is wat ik wil. Dit is mijn commitment. Dit is wat ik ga doen in uw kracht, Heer Jezus. Een voorbeeld. En ik hoop dat het jullie helpt. Kort nog 3 punten. Tips, tricks, aandachtspunten. Komen ze. 1. Start met gebed. Laat dit nou niet een foefje zijn omdat Marjan hier weer was en die sprak iets en een touwtje sprak je aan of weet ik. Laat dat het nou niet zijn. Laat het de trigger zijn die jou leidt tot gebed. Waardoor je zegt, Jezus, als dit uw laatste woorden waren. Jezus, als dit inderdaad belangrijk is, geef mij dan een naam en laat me die op de brieven schrijven. Niet omdat ik het zo leuk vind, maar omdat u dat op mijn hart legt. Ik wil het doen voor u. Door u gestuurd. Door u geleid. Dus start met actief gebed. Vraag Jezus of hij je die persoon wil aanwijzen. Of vraag Jezus om je de ogen te openen. Misschien is je linkerbuurman. Misschien is je rechterbuurman. Of die daarnaast. Of die collega dat bureau 2 verder op je werk. Weet ik veel wat je situatie is. Maar vraag Jezus om de ogen te openen. Heer, waar is die persoon voor wie ik dat mag zijn? En schrijf die naam op dat briefje. En onthoud, Jezus is natuurlijk niet passief. Hij is al lang bezig. Bij die buren 2 verder. Of bij dat bureau 2 verder. Of vul het maar in. Hij is al lang bezig. Je mag aansluiten in zijn missie. En zijn handen en voeten zijn voor die ene persoon. Dat was de eerste. Start met actief gebed. Tweede is, focus op trouw zijn in het kleine en niet op resultaat. Ik verwacht niet dat jullie dit gaan doen. Misschien heb je nu een naam in gedachten. Misschien morgen of overmorgen. En dat je het gaat doen. En dat jullie allemaal zeggen aanstaande zondag, getuigen, er gebeuren zoveel geweldige dingen. Waarschijnlijk niet. Ik wil niet klein van de Heer denken hoor. Maar waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk gaat het trouw vragen. Uithoudingsvermogen. Doorzetten. Die dingen. Dat zal het waarschijnlijk zijn. Gokje. Maar ik denk het wel. Maar wees dan trouw. Trouw in dat kleine en wees niet gericht op het resultaat. Ik had gezegd dat ik nog even terugkwam bij die quote van moeder Teresa. Daar staat nog 1 zin voor. En dat is deze. Als je geen 100 mensen te eten kunt geven, geef dan 1 mens te eten. Eenzaamheid en het gevoel van niet gewenst te zijn vormen de verschrikkelijkste armoede. Deel 2 hadden we al gehad. Maar die eerste zin. Als je niet voor 100 kunt zijn, prima. Geen probleem. Wees het dan voor 1. Dat betekent dat wij allemaal zoals we hier vanmorgen zitten en we zouden dit echt gaan doen. Dat we het verschil maken in de levens van een gelijk aantal mensen dat we hier zitten. Gaaf toch? En dat er dus kanalen, dat we kanalen zijn van Gods liefde naar die ander toe. Misschien heb je al zo iemand. Zet het dan door. Wees daar trouw in. Laat dat dan de aanmoediging zijn. En misschien nog niet. Laat dat dan het gebedspunt zijn. En dan trouw zijn voor die ene. Als je geen 100 mensen het gevoel van gewenst en geliefd te zijn kunt geven, geef dat gevoel dan aan die ene. Loop naast die ene. Trek met die ene andere op. Deel Jezus, deel zijn liefde. En deel vanuit wat je van hem ziet, kent, ervaart en weet. 2 punten. Start met actief gebed. Wees trouw in het kleine. Zet in op het kleine. En dan het laatste. Nog 1 keer dat boek waar ik net al heel even over had, het boek van John Mark Comer. Dat sluit af met een voorbeeld van een monnik. Zo'n monnik die gaat het klooster in. Ik stel me zo voor, hij is daar naartoe onderweg. En dan wordt hij uiteindelijk aangesproken door iemand, ik weet niet precies of het een vriend was of zo. En die vraagt, joh, wat ga je daar nou doen? Wat ga je daar nou doen in dat klooster? Een hele strikte levenswijze, zeg maar, om meer op Jezus gericht te zijn. Wat ga je daar nou doen? En dan geeft hij een prachtig antwoord. Het antwoord raakt mij echt. Hij zegt dit. Wat ik daar ga doen is dit. Vallen en weer opstaan. Ik ga vallen en opstaan. Ik ga vallen en opstaan. Beste ECG'ers, als jullie zo gek zijn om dit te gaan doen, net zo gek als mij, hè, om die uitdaging aan te pakken, verwacht dan niet dat je gewoon, weet ik veel, dat perfect gaat doen of zo. Weet je wat je gaat doen? Weet je wat ik doe heel de tijd? Vallen. En dan opstaan. Maar goede discipelmakers, goede mentors, goede buddies zijn niet degene die niet vallen. Het zijn degene die nadat ze vallen weer opstaan. En dat is mijn challenge, dat is mijn uitdaging, ook het perspectief voor jullie. Het is geen probleem als je valt. Sta weer op en ga door. Verwacht dat het gaat gebeuren. Anticipeer er desnoods op. En als je valt, dan sta je weer op. Dat is een ander perspectief. En eigenlijk is de cirkel er ook weer rond. Want als we dan teruggaan naar het vers 10, als je dan samenloopt met die vriend en je valt, wat gaat er dan gebeuren als je iemand hebt die met je optrekt? Die zegt, joh, ik heb gezien hoe je het hebt geprobeerd, het is mislukt hè, kom op man, ik help je overeind, ik geef je een hug, die warmte. Ik bescherm je tegen aanvallen, tegen praatjes in je hoofd. En we bidden samen. Ik draag je op aan Jezus en we gaan weer. Je bent gevallen, maar je mag weer opstaan. Dat is het ritme, zou ik bijna zeggen, van een discipelmaker. En ik wil je aanmoedigen om dit te doen. Een kort gebed als afronding en dan draag ik het over aan Rens voor het avondmaal. Zullen we gaan staan als we God dit teruggeven aan God en hiervoor bidden? Om dit ook handen en voeten te geven. Heere God, we zien in uw leven, Heer Jezus, een voorbeeld van hoe u dit doet. Dat u uitreikte naar mensen. En dat u met ze optrok en in ze investeerde. En die drie dingen die we vanmorgen zo hebben gehoord, dat is precies ook wat u deed. U hielp ze weer overeind. U bent liefde zelf. U omarmde ze. U beschermde ze ook. Heer Jezus, wij willen uw voorbeeld volgen. Wij willen als discipelen worden zoals u, meer op u gaan lijken. En ik wil u specifiek bidden voor dit element. Laat het zo zijn, Heer, dat we discipelmakers zijn, mentoren zijn, buddies zijn, whatever het is. In uw naam. Naar de mensen in onze omgeving. En ik wil bidden, als we allemaal het touwtje hebben, allemaal het briefje hebben, Heer, wilt u concrete namen in onze gedachten geven. Misschien op dit moment zelfs, Heer. En wilt ons de moed geven om daar op te volgen. Om relatie te bouwen, om naast ze te gaan lopen. Om in hun eenzaamheid te komen met wie u voor ons bent. Heer, misschien was dit een beetje een indringend woord voor sommigen. En wil ik bidden of u niet goede woorden wilt wegnemen en anderen wilt onderstrepen. Of misschien hadden sommigen van ons een schop onder de kont nodig om in beweging te komen. Dat we dit allemaal wel weten, maar ja. Niet doen. Heer, dan wil ik u bidden. Wilt u ons aansporen, aandrijven? Met uw Heilige Geest in ons, die zegt, kom op nou, gaan. Leid u dan, Heer. En laten we, dat is mijn gebed, laten we allemaal bekend staan als mensen die een beetje gek zijn, maar die uitstappen, die oog hebben voor onze omgeving en die met ogen vol bewogenheid en passie en ook vreugde naar onze omgeving kijken en zeggen, ik wil iets laten zien van de Heer die ik dien, die zo geweldig is, die zijn leven voor mij heeft gegeven. Gesproken over optillen, over warmte en over bescherming. Heer, wat hebt u allemaal niet gedaan? Bedank u daarvoor. En help ons in het klein dat door te geven. In Jezus' naam.